Rinzi herinnerde mij even aan de website, en die had dat goed gelezen. We zijn inderdaad onderweg van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren. Het is een reis waar ik wel eens het gevoel heb van hoe hou je dat eigenlijk vast? Wat ik aan het begin al zei, dat verhaal van Pasen. Die wonderbaarlijke gebeurtenis, dat onbegrijpelijke verhaal, ligt nog aan de ene kant heel vers in ons geheugen. Het is 4 weken geleden dat we dat gevierd hebben. En we zijn met elkaar onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren. En we doen ons uiterste best, neem ik aan. Geldt in ieder geval wel voor mij, om die beleving van het paasfeest vast te houden. Dit wonderbaarlijke verhaal van hoop, dat wonderbaarlijke verhaal van toekomst. Het wonderbaarlijke verhaal van de glorieuze overwinning van het goede op het kwade. En we doen onze uiterste best om op die wijze het opstandingsgeloof handen en voeten te geven. En dat handen en voeten geven van dat geloof ons niet allemaal even gemakkelijk afgaat, weten we allemaal uit de levenservaring die wij, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, als individuen in het leven hebben opgebouwd. Ik zelf moet altijd weer denken aan die regel van het lied: daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Waarin we met Pasen als het ware over onszelf heen gaan zingen, dat de dood geen angst meer aanjaagt. Tenminste, zo ervaar ik dat. En die uitspraak van over jezelf heen zingen is een uitspraak van Jannes Reiling. Ooit eens een keer gedaan over de teksten die je dan in het liedboek wel eens tegenkomt. In een zangbundel van hoe durf ik dat eigenlijk te zingen. Dat je vanuit het geloof wel eens over jezelf heen mag zingen. Zo ervaar ik dat ook met dat ene regeltje in dat mooie paaslied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Want is het werkelijk zo dat de dood geen angst meer aanjaagt? Zie daar hoe geloofstaal en het leven van alle dag op z'n zachtst gezegd wrijven, schuren. Maar toch, we willen dat feest van hoop en van verwachting, koste wat het kost, vasthouden. En op die manier Hemelvaart en Pinksteren vieren. Het is dan ook geen wonder dat in het kerkelijk jaar en de dingen die daarover geschreven zijn, deze periode als één geheel wordt weergegeven. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, een periode van gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn, die bij elkaar horen. En dan wordt plotseling die beleving, die concentratie, wreed verstoord door een aantal feestdagen die volop te maken hebben met ons, Nederlanders, met onze samenleving, met onze soevereine staat. Koningsdag. Tegelijkertijd het 10-jarig jubileum van onze koning. En de komende week, 4 mei, de dodenherdenking. En 5 mei, dat hele grote feest van de bevrijding. Zelf had ik daar ook de dag van vandaag bij willen zetten, 30 april. Koninginnedag. Zoals we dat gedurende een belangrijk deel van ons leven hebben gevierd, 30 april. Ik neem aan dat de jongeren onder ons daar niet zoveel last van hebben. Ik kijk even naar mijn kleindochter. Die zal dat gevoel er wel niet bij hebben, denk ik, bij 30 april. Toch wel een beetje, bleek. Vanmorgen luisterden Jannie en ik naar RTV, naar Radio Drenthe. Daar is op elke zondagmorgen, en ik heb het hier wel eens vaker genoemd, een uitzending en dat heet Veur de Preek. En dat wordt allemaal mooie muziek, wordt daar tegen horen gebracht. En dat begon met het Wilhelmus. 30 april en dan beginnen met het Wilhelmus. Nou, dat is de tijd die een beetje als een rugzak met ons meegaat. En zo worden we erbij bepaald dat we behalve geloofszaken ook te maken hebben met een deel van onze identiteit. Namelijk als ingezetenen van dit land. Als mensen die naast lid zijn van een kerkelijke gemeenschap ook deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Een volk dat mede bestaat uit mensen die het geloof in God vast willen houden in die samenleving. De woorden van het 19e hoofdstuk van het boek Exodus lijken wel een beetje op een lied. U moet dat thuis maar eens, als u dat wilt, maar eens weer lezen. Een lied, een hymne. Een lied dat ons brengt bij de uitwerking van een partnerschap tussen het volk, tussen een volk en haar God. Een volk dat ontzettend geleden heeft onder het juk van Egypte. Een volk dat schreeuwde om bevrijding. En die bevrijding uiteindelijk kreeg door direct ingrijpen van God, van de God van Abraham en Isaac en Jacob. De God die met hen op reis ging, op weg naar het land dat hij hen in het vooruitzicht had gesteld. Het land dat overvloeide van melk en honing, het beloofde land. Het land waar dat bevrijde volk naar onderweg was. God en het volk. Het volk dat een kostbaar bezit was van God. En die God die een bijzondere relatie wilde met dat volk. Die partner wilde zijn van die mensen. Een partner van dat volk waarmee hij onderweg was. Een lied. Een hymne. Het lijkt wel een preambule, een duur woord, voor een inleiding op een overeenkomst tussen twee partijen. Tussen het volk en haar God. Tussen het volk en haar bevrijder. Tussen het volk en de God die haar aan de lijve liet beleven wat vrijheid nou eigenlijk werkelijk betekent. Het is de aanloop naar de stenen tafelen, het verhaal wat we allemaal kennen. De God die zich aan het volk presenteert met de woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En daarmee staat de eerste regel vast die we zo goed kennen van de 10 geboden. 10 geboden. Het klinkt als iets dat weinig te maken heeft met het begrip vrijheid. Elders wordt veel gesproken over de 10 woorden of de 10 aanwijzingen. En dat zijn vaak de termen die je binnen de Rooms-Katholieke traditie weer terugvindt in plaats van 10 geboden. En die geboden hebben we die betiteling misschien te danken aan die hele bekende jurist Calvijn, de man van de Reformatie. Een jurist waarvan kan worden vastgesteld dat hij heel veel dacht aan regelgeving en overtredingen en straffen daarop. Ikzelf kan veel beter uit de voeten met dat begrip aanwijzingen of woorden. Het geeft mijns inziens meer ruimte aan de goede sfeer waarvan sprake moet zijn in deze partnerovereenkomst. De overeenkomst tussen God als de bevrijder en het volk als de bevrijdende. En ik kan me herinneren dat we vroeger op school die 10 geboden, want toen werden ze wel zo genoemd, uit het hoofd moesten leren. En ik weet niet of dat een herinnering is die bij mij plaatsgevonden heeft, of dat u dat herkent. Maar als u ze niet meer uit het hoofd kent, heel in het kort zal ik ze u eens opnoemen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, die dienen. U zult de naam van de eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. En gedenk de Sabbatsdag dat u die heiligt. Eert uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren wat van uw naaste is. En dat is een verkorte weergave van die overeenkomst die er nog niet lag toen Mozes voor het eerst die berg op ging en te horen kreeg wat hij tegen het volk moest zeggen. Indrukwekkende woorden. Woorden die de mensen tot de verbeelding spraken. Woorden die ons ook nu tot de verbeelding spreken. Ons een warm gevoel geven bij de God die zich op die manier kenbaar maakt. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb. En je hier bij mij hebt gebracht. Een God. Een bevrijder. Die er op die manier voor zijn volk wil zijn. En is dat niet iets om jaloers op te zijn? Vandaag is het 30 april 2023. Koningsdag hebben we op een bij ieder van ons passende manier gevierd. Of misschien was het een dag als alle andere dagen. En donderdag aanstaande herdenken wij de doden die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tijdens de militaire missies die daarop gevolgd zijn. En daarna worden we stil. Gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers van oorlog en geweld. Ikzelf heb die Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Ik ken het alleen uit de verhalen van betrokkenen en het bezoeken van plaatsen die het symbool zijn van die oorlog. Wat de verwoestende kracht kan zijn van oorlogen, ken ik wel. Mensen zoals u en ik, die moeten leven te midden van kapotgeschoten en gebombardeerde gebouwen. Kapotte mensen die, wanneer je met ze praat, je met lege en pijnvolle ogen aankijken. De oorlog in Oekraïne. De beelden en berichten van die oorlog die dagelijks tot ons komen. Dat is ook de wereld anno 2023 waarin wij leven. En soms denk je dan, waar zijn nu toch die adelaarsvleugels? Waar zijn die vleugels? Waarop we kunnen landen, waarop we gedragen worden. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dat hebben we met elkaar gelezen, Galaten 5 vers 1. Het is in die wereld en in die tijd waarin we met vallen en opstaan proberen het opstandingsverloof, geloof, handen en voeten te geven. Het is met name in deze wereld en deze tijd dat we vanuit het opstandingsgeloof mogen leren dat de God, de bevrijder, waarvan we lezen in het boek Exodus, ook met ons, zoals we hier vanmorgen zitten, ook met ons als deel van de Nederlandse samenleving, ook met ons dat verbond aan willen gaan. Een partnerovereenkomst is aangegaan met het volk Israël en dat ook met ons wil aangaan. De 10 aanwijzingen spelen daarin een hele grote rol. Juist in een wereld en in een tijd waarin de samenleving onder druk staat. Dat het niet meer gaat om samen volk te zijn, maar waarin het lijkt te gaan om de grote ik. Waarin we als het ware naast de God van Abraham, Isaak en Jacob onszelf verheven hebben tot God. Waarin we ontdekken dat verdienmodellen belangrijker zijn dan de zorg voor onze natuur. waarin we oplopen tegen verzet, tegen maatregelen om ons klimaat te sparen ten behoeve van het grote geld. Waarin we oplopen tegen onrecht vanuit de staat waar medemenselijkheid vaak heel ver te zoeken is. Waarin we oplopen tegen de liefdeloosheid in de samenleving die ons zo vaak frustreert en boos maakt. En toch willen we blijven geloven en hopelijk ook blijven uitdragen dat het anders kan. Dat er een God is die ons ook nu op adelaarsvleugels wil dragen wanneer het niet lukt om zelfstandig te vliegen. Dat er een God is die met ons wil optrekken, die onze partner wil zijn en met ons een overeenkomst gesloten heeft om telkens weer opnieuw wil sluiten. Die God die staat voor vrijheid in plaats van slavernij. Die God die staat voor hoop in plaats van wanhoop. Die staat voor liefde in plaats van egoïsme, terreur en geweld. Die staat voor vrede in plaats van oorlog. Die in die partnerovereenkomst laat zien hoe we kunnen komen tot verandering. In de brief van de apostel Paulus aan de Galaten spreekt hij onder meer over vrijheid. Vrijheid niet in de betekenis van dat alles maar mag. Maar vrijheid gebonden aan verantwoordelijkheid. Ingegeven door de geest van God. Vrijheid van Gods wegen dus. En hij roept op tot een bepaalde manier van leven. Als gemeente, maar ook als individu. En bij het lezen, en ik heb dat ook al gezegd, wanneer ik die zinnen lees, dan raak ik vertwijfeld. Zijn er mensen op deze aarde die kunnen voldoen aan datgene wat Paulus aan die Galaten schrijft? Is het karakter van de mens wel in staat om aan al die zaken die hij noemt te voldoen? Maar de vrucht van de geest is liefde, schrijft hij. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Na Pasen weten we zeker dat God de God is van de nieuwe kansen. Van de nieuwe mogelijkheden. We worden er zeker niet door hem op afgerekend. En wanneer we vallen, en dat doen we zeer zeker, worden gedragen op adelaarsvleugels. Op een andere plaats in het Nieuwe Testament, daar citeert Paulus een lied, een hymne. En u kent dat ook zeer zeker. Dat is een hymne die hij gebruikt wanneer hij schrijft aan de Korinthers in het eerste deel van die brief. En daar schrijft hij, en eigenlijk zouden we die woorden ook bijna bij ons moeten dragen op een stukje papier, dat wanneer we ze altijd maar weer opnieuw tevoorschijn kunnen toveren. Dan schrijft hij het volgende. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou helemaal niks zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan, profetieën die zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. En wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. En dit is wat uiteindelijk blijft: geloof, hoop, liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde. Amen.